Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 1 en 4. Schriftlezing voor deze middag vindt u in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. In aansluiting daaraan doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna uit Psalm 119 vers 88. 119 vers 88, na de schriftlezing uit Openbaring 3 vers 1 tot 6. En nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof.
En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterkt het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaart het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, eerst gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de preek is ook het gedeelte wat we gelezen hebben uit Openbaring 3, de versen 1 tot en met 6. Voordat we daarna willen luisteren, bidden we de Heere om zijn zegen. Laten wij gaan bidden. Almachtige, eeuwige en getrouwe Heere, aan de middag van deze eerste dag van de week zijn we als gemeente samengekomen en buigen we ons voor u neer. En dat mag toch wel zijn in verwondering en in aanbidding. Want wie is u gelijk? Groot, machtig Heere, God van de Heerscharen. Uw trouw is rondom u. Daar zijn wij ook het bewijs van. Dat we er nog zijn. En dat u ook nog ons als gemeente laat. Daar is ook nog het kerkverband een bewijs van de trouw van u. En tegelijk hebben we ook heel veel redenen om onze ogen neer te slaan met schaamte. Want wie zijn wij? Ook wie zijn wij geweest in de achterliggende week tegenover u? En wij hebben u niet de eer en de lof gegeven die u toekomt. En telkens weer blijkt dat we zo geneigd zijn kleine gedachten te hebben van u. En misschien hebben we nog nooit echt grote gedachten van u gehad. En daarom nog altijd heerser over ons eigen leven, onszelf op de troon gezet. Heere, ook na ontvangen genade weet u hoe dwaas we kunnen zijn. Onze ontrouw is niet te beschrijven. We smeken van u, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons uw genade. U bent het zo waard om geëerd en gediend te worden. U hebt recht op het leven van een ieder van ons, jong en ouder. En u betuigt ook in uw woord dat u daar lust toe hebt. Dat u dat zoekt. Heere, gaat u door met dat werk, ook in het midden van de gemeente. We hebben er ook van gezongen. U spreekt al uw deugden, al uw volkomenheden aan om uw eigen werk voort te zetten en te voleindigen. En daartoe laat u ook deze middag uw woord verkondigen. De prediking van uw woord, het middel bij uitstek, waardoor u toch uw koninkrijk bewaart en vermeerdert. Waardoor u toch ook het werk van de boze afbreekt. Wij bidden u dat ook deze middag uw woord zuiver mag worden bediend, in overeenstemming met uw woord. Hier in Rotterdam-Kralingen en op alle plaatsen waar mensen samenkomen rondom uw woord, uw dienstknechten die u roept om uw woord te verkondigen. Heren, dat ze dat in getrouwheid mogen doen, in gebondenheid aan uw woord. En dat uw grote tegenstander, de leugenspreker en de mensenmoordenaar van de beginnen, het zwijgen wordt opgelegd. En laat uw koninkrijk ook onder ons komen. Wil zo nog in genade op ons neerzien. En wil bekering schenken voor hen die nog voor eigen rekening leven. Dat uw volk en kinderen verder onderwijs mogen ontvangen. En wat is er nog veel te leren. En wat is er ook veel dat moet worden afgeleerd. Wat is er veel dat ook gekruisigd moet worden. Heere, mag er een verlangen zijn. En mag dat versterkt worden om in uw wegen te wandelen. En dat we de vreugde van uw heil mogen kennen en opnieuw weer mogen ervaren. In het aangezicht van u, o gezegende borg en zaligmaker, die zit aan de rechterhand van de Vader. En die leeft om te geven bekering en vergeving van zonde. U die toch ook niet laat varen het werk dat uw hand begon. Wil zo op ons neerzien in gunst van boven. En dan bidden we opnieuw of dat u ook medelijden wilt hebben met ons kerkverband. We worden daar wel in het bijzonder aan bij bepaald na de synodeweek en de besluiten die genomen zijn en ook de uitwerking van alle bezinning op de toekomst van de kerk. Dan mogen we enerzijds toch wel verwonderd zijn welke besluiten er genomen zijn. Daar danken we u ootmoedig voor. En we bidden u, bewaar ons bij uw woord en de waarheid ervan. Geef toch ook een terugkeer tot u, Heere. En daarom hebben we ook allemaal reden om ons hoofd te buigen. En als we deze middag ook in de spiegel zien van uw woord, maak ons dan ook eerlijk. En wil toch geven dat er ook in onze kerken nog wonderen gebeuren, Heere. Maar als de dingen er voor liggen zoals ze zijn, en dat weet u beter dan wij, dan bidden we van u, Heere, geef ons niet over aan onszelf. Maar wijst u ons de weg. En dat we die ook in gehoorzaamheid zullen gaan. En verbreek de werken van de boze, ook daarin. Want hij doet er alles aan om ons uiteen te schudden. Maar het is ook waar dat in een crisis er scheiding valt. Getrouwe God, gedenk ons in uw gunst. We bidden u zegen al het werk dat ook in het midden van de gemeente mag worden gedaan. Alle ambtelijke arbeid, zegen de broeders van de kerkenraad. Gedenk ook aan onze vriend en broeder de Bruin. U die hem hier aan deze gemeente hebt verbonden, samen met zijn gezin. Wilt u van uw wijsheid ook hem schenken. En dat in het midden van de gemeente hij tot zegen mag zijn. In de bediening van uw woord, in pastoraat, in het onderwijs wat hij mag geven aan de jongeren. En ook het werk wat hij voor de synode mag doen. We bidden van uw zegen ook de jongeren als ze vanavond nog hopen samen te komen. Dat onze jonge mensen van u geleerd mogen worden. En de dienst aan u voor hen een liefdedienst mag zijn. Wil met uw Heilige Geest onder hen wonen en werken. Zegen al het werk dat in uw rijk wordt gedaan. Van zending en evangelisatie. We denken ook aan alle hulpverlening in binnen- en buitenland. Ook wat vanuit onze kerken gedaan mag worden. Zegent u dat ook heel in het bijzonder als daarbij uw woord wordt doorgegeven. Laat dat dan een zaad zijn dat in een door u toebereide aarde valt. Dat ook door dat werk er getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gedenk ook aan deze wereld in nood. Veel meer nood dan wij weten en dan ook te beschrijven is. Een wereld die gebukt gaat onder het vele geweld. We smeken van u, ontfermt u zich over die delen, die volkeren die daaronder gebukt gaan. Als allerlei geweld plaatsvindt en onschuldige burgers daaronder lijden, ontfermt u zich, Heere, en wil ook wereldleiders nog wijsheid geven, hun verantwoordelijkheid doen verstaan. Ze zijn toch ten diepste instrumenten in uw hand. Doe ons dat ook beseffen. Doe ons de tekenen der tijden verstaan. Gedenk dan ook aan uw verbondsvolk Israël. Wil ze beschermen en ze bewaren en uw beloften nog genadig vervullen. En gedenk ook aan Israël in de huidige omstandigheden. Wilt u toch alle gegijzelden nog vrijlating schenken. En ook zij met de families die in spanning leven. En wilt u de macht van Hamas en Hezbollah vernietigen, Heere. Want gaat ten diepste om uw naam en om uw eer. Als we bidden voor uw oogappel. Gedenk aan uw kerk die leidt en die vervolgd wordt omwille van uw naam. Getrouwe Heere, wil hen genadig ondersteunen, beschermen en vertroosten. Wil ons een horend hart geven. Ja, niet alleen oren aan ons hart, maar dan ook een oog om u te mogen zien. We smeken het u. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Zingen we ter inleiding op de prediking op Psalm 68 vers 1 en 2. 68 vers 1 en 2. avond buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Psalm 95, vers 3 en 4 zingen we na het amen van de preek. Liefde gemeente, wanneer is het tijd om wakker te worden? Nou ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe laat je ergens verwacht wordt. Vanmorgen hoefde je er misschien dan niet zo vroeg uit. Maar morgen is dat misschien wel anders als je naar school moet of als u naar uw werk moet. Wakker worden, dat moet wel op een bepaald moment. Maar het is wel weer anders als je wakker wordt gemaakt omdat er nood is. Als er brand is. Als je overvallen wordt, verrast wordt door brand in huis of bij de buren. En dat je moeder bij je komt en je wakker maakt. Jongen, je moet wakker worden. Je moet je bed uit. We moeten het huis uit. Want er is gevaar. Er is brand. Stel je voor dat je daar niet naar zou luisteren. En je om zou draaien zoals je misschien op morgen of overmorgen wel een keer doet. Als de wekker gaat omdat je naar school moet en denkt ik heb nog wel 10 minuten. Ja, dat kan dan natuurlijk niet. Dan is er haast geworden. Dan is het tijd om wakker te worden. Maar zo is het nou geestelijk ook. Geestelijk gezien, zoals wij alle vanuit onszelf zijn, geboren zijn, slapen wij. Een geestelijke doodslaap. En je hebt niet eens in de gaten dat je in gevaar bent. Maar de Heere die roept je wakker. En je wordt wakker. Als Hij je roept door woord en geest. En je erachter komt. Ja, dan kom je erachter in wat voor gevaar je bent. En waaruit je gered moet worden. En dat de redding mogelijk is. Het is tijd om wakker te worden. Dat is het thema van de preek. 3 gedachten. We letten op een schokkende diagnose. Een indringende oproep. En een rijke belofte. Het is tijd om wakker te worden. Een schokkende diagnose. Een indringende oproep en een rijke belofte. Gemeente, vanmiddag luisteren naar de brief die de verhoogde Christus via zijn apostel Johannes stuurt aan de gemeente van Sardis. Een van de 7 brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Ik heb in uw midden ook de laatste brief over gepreekt, u herinnert zich misschien dat nog. En dan is dit dus de brief aan de gemeente van Sardis. Sardis, dat was een grote stad. In die tijd, eeuwen daarvoor, was het de hoofdstad van Lydië geweest. Het ligt in het huidige Turkije. Een beroemde stad met baden en termen en een vernuftigd waterleidingssysteem. Een stad waar je alles kan vinden wat je in die tijd maar kon wensen. Aan theater en aan stadion, het vermaak van de wereld, het was er. En in de dagen van Johannes is daar iets bijzonders aan de hand, want die gemeente kent geen vervolging. De kerkmensen van Sardis werden met rust gelaten. Net als dat in Laodicea ook het geval was. Dat zijn de enige gemeenten, 2 gemeenten van de 7, die geen vervolging kenden. Nou, dat is natuurlijk heel gunstig, zou je zeggen. Wel, als je mag kiezen of je wil wonen in een land waar vervolging is, of waar je in vrijheid kan samenkomen, zoals wij dat kunnen, ja, dan wil je graag in Nederland wonen. En natuurlijk hoef je ook niet te verlangen naar vervolging. Maar het is wel opmerkelijk dat de Heer Jezus nou het meest scherp is naar die gemeenten die geen vervolging kennen. Aan de gemeente van Sardis zegt hij niets positiefs. Terwijl we dat in de andere brieven wel tegenkomen. Bijvoorbeeld aan de gemeente van Thyatira, hoofdstuk 2, vers 19. Daar lezen we: ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Of denk aan de gemeente van Smyrna, het 9e vers van datzelfde hoofdstuk. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. Maar aan Smyrna, wat zegt de verhoogde Christus over Smyrna? Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. En gij zijt dood. Hoe zou dat gevallen zijn in die gemeente? Hoe zou het in Kralingen vallen? Als gezegd wordt, gij hebt de naam dat gij leeft. En gij zijt dood. Zou dat een schok hebben gegeven in die gemeente? Want ze waren niet, stonden niet alleen bekend als een levende gemeente, maar zo hebben ze zichzelf natuurlijk ook gezien. Daar leek het tenminste wel op. Want alles wat nou hoort bij een levende gemeente, dat was zichtbaar aanwezig. Het was een gemeente die bekend stond om zijn rechtzinnigheid. Een gemeente die de waarheid bewaart. Een gemeente die misschien ook wel gelijkgezind was. Een gemeente waar de leden ook oog hebben voor elkaar, waar met elkaar wordt meegeleefd en waar voor elkaar wordt gebeden en er is goede overvaardigheid en de mensen kunnen goed met elkaar samen Gods woord onderzoeken en er is vrede en er lijkt ook liefde onderling te zijn. Een fijne gemeente. Zo lijkt het. En ik moest bij de voorbereiding denken aan, ook aan mijn eigen gemeente, dat begrijpt u wel. En dat geldt ook voor de gemeente van mijn kerk. Aan de buitenkant is het allemaal in orde. Een fijne gemeente, zo lijkt het. En dat zal denk ik voor Kralingen niet anders zijn. Ik heb nog nooit anders gehoord in ieder geval. Een gemeente waar geluisterd wordt naar de prediking van het woord, waar het woord goed kwijt kan. Ik kreeg eens een e-mail van een collega en dat ging ergens anders over. Maar hij sloot zijn e-mail af met een hartelijke groet. Zegen op je werk in je mooie gemeente. En ik heb dat met instemming gelezen. Ik denk, ja, dat is inderdaad zo, ja, mooie gemeente. Maar wat is nou mooi? Wat betekent dat eigenlijk? De Heer Jezus zegt tegen de gemeente van Sardis: jullie hebben de naam dat jullie een mooie gemeente zijn. Dat jullie leven. Maar in werkelijkheid zijn jullie dood. Hoe kan dat? Wat is er dan aan de hand en wat is er dan mis? Nou, het lijkt dat er allemaal leven is, maar dat, ja, wat is leven? Ja, daar waar mensen zijn omgezet, van dood levend zijn geworden, wederom geboren, waar geloof wordt geoefend, waar vertrouwen is op de Heere. Nou, er was wel geloof, want het was doodgeloof. Jacobus noemt dat het geloof zonder de werken. Dat is een doodgeloof. Dat is een geloof dat wil zeggen, we richten het leven in zoals wij willen en ondertussen willen we ook nog wel vertrouwen op de Heere God, maar dan wel op de wijze waarop wij dat willen. Iemand met een dood geloof die valt niet alleen in zonde, zoals ook Gods kinderen in zonde kunnen vallen, maar die blijft er ook in liggen. Een dood geloof is een geloof wat niet gericht is op de drie enige God. Wat niet gericht is op de naam en de eer van God. Een doodgeloof is geloof dat niet gericht is op het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Een doodgeloof dat is iemand die, die geen dagelijkse strijd heeft tegen de zonde. Die al lang tevreden is als hij een aantal zonden heeft weten af te leren, onder de knie heeft gekregen, in bedwang heeft kunnen houden, maar die andere zonden nog wel gewoon gerust toelaat. Een doodgeloof is een geloof waarin de onuitsprekelijke vreugde in God en in zijn werken niet gekend worden. Dood zijn we als we de Heere half dienen. Als we het op een akkoordje gooien. De buitenkant is prima. We gaan trouw naar de kerk. Misschien ben je wel heel actief. Is de beleidingscategorisatie. Geeft misschien wel leiding aan de vereniging. Maar het leven met de Heere is geen hartezaak. Maar het is gewoon, ja, het hoort bij het leven. Het is een bepaalde levensgewoonte. Misschien ook wel met heel veel ijver. En misschien doe je wel heel veel voor de kerk. Maar uw hart is niet op de Heere. Uw eigen ik zit op de troon. Gemeente, dat is een soort christendom, een soort geloof dat zich breed maakt in ons vaderland. Dat, laten we zeggen, een christendom dat wordt beheerst door het alledaagse. Zonder strijd, zonder aanvechting. Zonder geestelijke hoogtepunten en dieptepunten. Maar het is het gewone leven waar ook nog godsdienst bij zit. Wat meer is er dan toch eigenlijk niet? En natuurlijk hoort daar kerkgang bij. En natuurlijk willen we graag naar de hemel. Maar de eer van zijn naam, gaat die ons nou ter harte? De toewijding van het hart aan de Heer en zijn dienst. De betrokkenheid van het hart. Dat zal blijken uit de werken. Christus brengt het zo onder woorden. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Ja, zegt iemand, niet volgevonden voor God, niet volmaakt. Maar geen werk is volmaakt voor God, toch? Nee, dat is ook zo. Maar hier wordt bedoeld niet met een volle toewijding aan de Heere. En misschien was dat ook wel een reden waarom er geen vervolging was in Sardis. Omdat het leven van die mensen geen ergernis opwekte bij de mensen buiten de kerk. Want ergernis komt er. Als je om wordt gezet. Als je van dood levend wordt gemaakt. Als de dienst van de Heere je meer waard is dan alles wat deze wereld je te bieden heeft. Als je meer uitziet naar de vervulling van Gods belofte dan naar de vervulling van je wensen. Gemeente, de ziekte van dat alledaagse, dat is dat we genoeg hebben aan een welvarend land en daarbij ook wel graag een wekelijkse kerkgang hebben. Dat is een leven waar heel veel toch mee door kan. Waarin je ook ondertussen toch wel kunt streven naar meer welvaart. En waar we ook nog wel een modus vinden om daarbij de Heere te dienen. En we menen het ook. Het is een wereld waar je gerust een Bijbelse boodschap kunt afgeven door middel van wereldse vormen. Het gaat allemaal samen. Maar is het er nou op gericht om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken? Is dat nou een leven waar geestelijke strijd op afkomt? Is dat nou een leven waarin we merken dat de Bijbelse boodschap haak staat op onze cultuur? De gemeente, dan hoeven we niet naar anderen te wijzen en naar andere gemeenten of naar andere mensen. Maar wij zijn net zo. Wanneer er in ons persoonlijk leven en in het leven van de gemeente geen uitzien is naar een herleving, een opwekking. Wanneer er geen echt aanhoudend gebed is voor de zaak van God en zijn koninkrijk. Als we redeneren, nou ja, wat anderen doen, dat moeten zij weten. Maar als wij het in onze gemeente maar goed hebben. Van de gemeente van Sardis stelt de Heer Jezus de aangrijpende diagnose. U bent dood. Poosje geleden kreeg ik een telefoon van een preekvoorziener van een reformatorische kerk in Den Haag. En hij vertelde mij, en het vertelde dat ook wel met daarbij ook ervaren dat hij een stuk beschaamdheid. Hij vertelde over een Iraans gemeentelid, Iraanse vluchteling, die bij zijn gemeente hoorde. En die vertelde hem dat hij er van wakker ligt dat er 10 kerken in Den Haag een andere bestemming krijgen. Hij lag er wakker van. Gemeente, waar liggen wij wakker van? Dat ieder jaar leden van de kerk zich uit laten schrijven. Liggen wij er wakker van? Als wij merken dat er een jongere van de gemeente dreigt af te dwalen. Als we hem of haar al een poos niet in de kerk zien en we hebben begrepen dat hij de kerk de rug toekeert. Liggen we er wakker van? Als de eer van Christus wordt gesmaad binnen het eigen kerkverband. Als de kerk in brand staat. Gemeente, hoe is het met ons hart? Het is gevaarlijk. Als we het welzijn van de gemeente alleen baseren op uiterlijke factoren. De Heere ziet jou en mijn hart aan. De duivel vindt het prima als je hart loopt voor de kerk. Dat is goed hoor. En hij wil je ook wel laten geloven dat we er nog niet zo slecht aan toe zijn. Er zijn wel slechtere. Maar hoe gaat het nou, hoe zit het nou om de naam van de Heere? Strijd u om in te gaan door de enge poort. En als u onderweg bent en als u ernaar verlangt om in te gaan, zoekt u dan zoveel mogelijk onderweg mee te nemen. Uit uw omgeving, uit de gemeente. Maar bovenal uzelf. Christus zegt tegen de gemeente van Sardis dat hij zo anders tegen die gemeente aankijkt dan ze zelf doen. Het is niet zo best als een slager zijn eigen vlees keurt. En wij moeten als gemeente ook maar niet onze eigen gemeente gaan keuren. Laten we dat maar aan de koning over. Die ons in de spiegel laat zien. Laten wij het onderwijs van Christus niet naast ons neerleggen. Wat heeft het ons te zeggen? Als hij zegt, ik weet uw werken. Dat gij de naam hebt dat gij leeft. En gij zijt dood. Voor wie geldt dat? Ja, voor wie geen bekering kent. Voor wie dat ook geen nood is. Die niet doorleeft de ernst van je lot. Dat je niet weet van honger en dorst naar gerechtigheid, naar een verzoende verhouding met God en om te leven naar zijn woord en naar zijn wil. Het zijn scherpe woorden die dringen tot zelfonderzoek. Hoe gaat u daar nou in zijn algemeenheid mee om en hoe gaat u daar nou vanmiddag, vanavond mee om? Wees nou eens eerlijk. Een hypocriet, die heeft geen zelfonderzoek nodig, vindt hij. Of, die stemt er wel mee in, maar komt er niet mee in de schuld voor de Heere. Die weet toch uiteindelijk alles weer glad te alle plooien weer glad te strijken. En gaat weer over tot de orde van de dag. Tot het alledaagse. Maar hoe anders is het als we in de schuld komen. Als we doorleven wie wij zijn voor God. En wie wij als gemeente zijn en wie wij als kerken zijn. Dat we ons eerlijk laten zeggen hoe het ervoor staat. Gemeente, daar is de Heilige Geest nou op uit. Om ons te overtuigen. Zodat we verbroken van hart raken. En er in die weg plaats komt voor dat helende, gezegende werk van de Heer Jezus Christus. Dat we wakker worden. Wanneer we na ontvangen genade weer achterop raken in het geestelijke leven. En hoe gemakkelijk gaat dat? Hoe gemakkelijk laten we ons in slaap sussen door het alledaagse van het leven? De Heilige Geest die het hart kan vervullen met de liefde van God. Door die liefde gaan we ook ervaren de gemeenschap met God te missen. Maar die kun je dan niet meer missen. Hij wil verwachting in het hart leggen. Zodat er een uitzien komt naar hem en naar zijn vrede. Een uitzien komt naar zijn vergeving. Een uitzien komt naar een vernieuwing van het hart en van het leven. Om nou met hem te mogen leven in vrede. En daarmee ook in vrijheid. Een leven dat gericht is op hem en op zijn dienst. Een leven waar de dienst van de Heere de hoogste prioriteit heeft. Christus wil het werken, daartoe is Hij nu in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, om te geven bekering en vergeving van zonden, door zijn geest, vernieuwing van het hart. En de Heere Jezus Christus laat Sardis niet aan haar lot over. Mooi is dat, hè? Hij is nog dezelfde. Als Hij zegt, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Dat zegt Hij, omdat Hij uw behoud zoekt. Dat zegt Hij, omdat Hij zo groot is in zijn ontferming, in zijn langmoedigheid, in zijn taaie geduld. En omdat Hij zo trouw is. En daarom spoort Hij aan, onze tweede gedachte. Dat zien we in het tweede en derde vers. Zijt wakende en versterkt het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Allereerst vers 2, hij spoort aan om te waken. Dat hadden ze blijkbaar nagelaten. Waken. Ja, dat moet je juist doen als er gevaar dreigt. En er zijn politici in ons land die dag en nacht bewaakt worden. Ja, waarom is dat? Ja, omdat er eigenlijk altijd gevaar is. Ze hebben voortdurend bescherming nodig. Nou, als de Heere nou door zijn genade in je leven gaat werken, dan maakt Hij je gelijk ook wakende. Omdat er allerlei vijanden zijn. Peter zegt boosheid in de lucht en de duivel en de verleiding van de wereld en je eigen boze hart. Die erop uit zijn om daar weer tegenin te gaan. Wakende zijn. Als je de vergevende genade van de Heer Jezus Christus mag leren kennen. Om dan niet terug te vallen. In de zonde te vallen. Hoe gemakkelijk gaan we weer niet terug naar een wereldse manier van denken. Hoe gemakkelijk zijn we niet vervuld met wereldse verlangens. Waken. Door middel van gevouwen handen. En een geopend woord van de Heer. En daarbij dan versterkt wat sterven zou. Nou, niet alles in de gemeente draagt de geur van de dood in zich. Al is het geestelijke leven onder de maat, er is nog leven. En wat er nog is, dat moet versterkt worden. Net als een gloeiende kool dat de volgende ochtend dan nog gloeit. Wat dan wat nieuwe brandstof nodig heeft en zuurstof en het vlamt weer op. Nou, zo is het geestelijk ook. Al is het van binnen nog zo koud en zo hard geworden voor je beleving. De Heilige Geest kan dat die liefde die verkild is weer doen laten opvlammen. Door ons te laten luisteren naar zijn woord. Door ons te laten, zodat we ons laten corrigeren door hem. En dat we ons laten leiden door Christus. Die ons wijst op de fontein van zaligheid die in hem is. Van de vreugde die ervaren wordt in een verzoende verhouding met God. En dan volgende vervolgens 3b's. In vers 3, zo zou ik dat willen zeggen. 3b's. Ja, u zegt, er staat gedenk. Ja, dat is ook zo. Maar je kan ook zeggen, er staat bedenk. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar, dat is het tweede, bewaar het. En het derde, bekeer u. Nou, allereerst bedenk hoe het evangelie is gekomen. Hoe dat nou ingang vond in uw leven. Hoe het tot u is gekomen. En als je nou door genade mag zeggen, en dat mocht in beginsel ook vrucht dragen. Bedenk dan wat dat woord in uw leven heeft gedaan. Ja, dat betekent dat je eraan terug moet denken. Ja, maar dan niet met heimwee en denken, ach, toen heeft de Heere gewerkt, maar dat is er niet meer. Nee, terugdenken als een geestelijke oefening. Hoe is dat dan? Terugdenken als een geestelijke oefening? Dat als je terugdenkt aan wat de Heer in het verleden heeft gedaan, een aansporing is om verwachting te hebben van de levende God, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Dat je gaat overdenken wie de Heer is en dat ondanks onze ontrouw. En dat gaat samen natuurlijk met het luisteren naar het woord van de Heere. Immers het geloof wordt gewerkt en versterkt, ja, uit het gepredikte woord, door het gehoor. Luisteren dus. En dan anders luisteren dan we misschien tot nu toe hebben gedaan. Maar dat we het woord van de Heere ter harte nemen. Dat we ook zo naar een preek luisteren. Niet gaan kritisch oordelen of zeggen van nou dat staat me wel aan, maar dat staat me niet aan. Of ik ga pas luisteren als het over de Heer Jezus gaat. Of die elementen moeten erin zitten en anders dan hoeft het niet, dan is het niks. Nee, luisteren naar wat de Heere tot ons spreekt. En een luisterhouding, dat kan niet anders dan is een ootmoedige houding. Met de belijdenis, ik weet het niet, Heere. Geeft u mij onderwijs. En dan spoort de Heer aan om te bewaren. Dat is het tweede, bewaren. Dus eerst bedenken en vervolgens bewaren. Dat wil zeggen, dat woord wat al verkondigd is, dat u dat vasthoudt. De preken van dominee Overduin en van dominee Beekhuis. De preek van dominee Kiewiet en Hoekman en Ruis en dominee De Bruin. U zegt, maar daar kan ik niet allemaal onthouden. Nee, dat hoeft ook niet. Maar wel dat u vasthoudt aan de waarheid die verkondigd is. Aan het apostolisch onderwijs. Het onderwijs vanuit Gods woord. Dat u blijft bij dat getrouwe getuigenis. Dat is bewaren wat je ontvangen hebt. En niet openstaan voor allerlei nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, nieuwe gedachten. Pas op. Bedenk, bewaar. En het derde is, bekeer. Bekeert u. Ja, de bekering is niet los te krijgen van dat andere, van dat bedenken en bewaren. Als het gaat over die dagelijkse bekering. Bekering, dat is een verandering van denken, een andere verandering van denken, een andere hart, een andere houding en daarmee ook andere daden. Nou, dat is die ommekeer. Want de weg die Sardis nu gaat, gemeentebreed, is een weg die naar de ondergang leidt. Naar de ondergang. Ja, echt, als er geen verandering komt, dan blijft er van die gemeente niks over. Dan neemt Christus de kandelaar van het woord weg. Omdat ze afdwalen van de waarheid. Omdat ze hun levensinstelling steeds meer gaat lijken op die van de wereld. En daarom is het nodig dat ze de Heere gaan zoeken. En niet tevreden zijn met een uiterlijke godsdienst. Niet tevreden zijn met een gevoel van vrede en rust. Maar op de knieën gaan. De verantwoordelijkheid nemen. Schuld voor de Heere belijden. En smeek om zijn genade. Ja, maar dat doet toch geen mens van zichzelf. Dat is toch wat de Heere moet gaan werken in het hart. Hoe weet u dat? Ja, dat is me altijd verkondigd. Ja, dat is waar. Maar hebt u het nou zelf ook ontdekt dat u dat niet kunt en dat u dat niet wilt? Hoe kom je erachter? Door het maar eens te gaan proberen. Hebt u het al eens geprobeerd u zich te bekeren? Dan kom je erachter dat je het niet kunt. Dan ga je het ook ervaren. Ik kan niet. Ik wil niet. Dan is het niet meer een geleerd lesje en een vrome praat, maar proefondervindelijk. Hij gebiedt ons te bedenken, te bewaren en te bekeren. Hij, zegt het eerste vers, die de zeven geesten Gods in zijn hand heeft. Of die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. De zeven sterren en de zeven geesten. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, die zeven geesten, dat herkent u wel aan het begin van een eredienst. U hebt dat vanmiddag ook gehoord. De zeven geesten, dat wil zeggen de volheid van de Heilige Geest. De volmaakte, krachtige werking, die alles overtreffende werking van de Heilige Geest, waarmee het hardste hart wordt verbroken. En de meest ver afgedwaalde zondaar weer terug wordt gebracht. Met die volheid van de werking van de Geest kan hij doden levend maken. Dat is die Geest die de gerechtigheid van Christus, de weldaden van Christus uitdeelt en toepast aan het hart. En die zeven sterren, dat zijn de zeven ouderlingen. Dat hoort bij die zeven gemeenten. Je zou kunnen zeggen, de predikanten van de gemeente. Die het woord verkondigen. En dan staat er dat Christus ze in zijn hand houdt. Christus houdt ze in zijn hand. De zeven geesten en de zeven sterren, dat ziet samen op Christus' koninklijke macht en heerschappij. Hij heeft alle macht om een gemeente die dood is, levend te maken. Dat betekent dat er niemand van ons uitgezonderd hoeft te worden. Dat er geen gemeentelid hoeft te denken, ik val buiten die werking van die verhoogde Christus. Hij is het toch die als middelaar in deze wereld is gekomen, de Zoon van God, die echt mens is geworden. Om te komen in onze diepte. Om onze schuld op zich te nemen. En die de dood en de zonde en de duivel heeft overwonnen. En daarom kan hij de grootste zondaar zijn genade schenken. Het bloed wat hij heeft gestort tot verzoening van alle zonden. Hij heeft alle macht om dat uit te delen en toe te passen, zodat niemand teleurgesteld zou worden die hem verwacht. Wat verwacht u? Ja, wat verwacht u van hem? Verwacht u dat hij machtig en gewillig is om zijn kerk te bouwen? En dat u daarom niet zonder reden onder de prediking van het evangelie zit? Ja, daarin horen we tegelijk een ernstige waarschuwing. Het is tijd om wakker te worden. Maar als we het indringende woord van de zaligmaker naast ons neerleggen, Als we blijven liggen in onze geestelijke dood. Ja, dan zal zijn wederkomst ons overvallen als een dief. Zo zegt Christus in vers 3. Als een dief. Ja, want niemand weet wanneer een inbreker komt, toch? Paulus en Petrus zeggen in hun brieven dat Christus zal komen als een dief in de nacht. Onverwachts. Maar als we onbekeerd doorleven, dan zal het ons overvallen. Zoals een dief je overvalt. Maar dan is het wel te laat. Dan wordt je rustige leven ineens verstoord. Voorgoed. Dan kom je om. Over als we nou niet dagelijks onze knieën buigen voor de Heer. Met het oog op het behoud van onze ziel. Als de nood van de gemeente niet onze nood wordt. Als de nood van ons kerkverband niet onze nood wordt. Dan gaat deze aansporing ons aan. En daarom klinkt er een indringende oproep. Want dan horen we daarnaast dan nog een rijke belofte. Een rijke belofte voor degene die nou verlangen om aan die oproep gehoor te geven. En die zich wel bekeren. Wie zich wel bekeren, die zullen zich dus afkeren van de zonde, toewenden tot God. Die zullen smeken om de genade van de Here. Die kennen een liefde tot de Here. Die kennen verlangen om in een verzoende verhouding met God te leven. En dan verlang je er ook naar dat je ziel niet weer bevuild wordt. Als je zo verlangt naar de reinigende werking van zijn bloed, dat reinigt van alle zonde, dan wil je niet meer bezoedeld en bevuild worden door de zonde. Nou, voor zulke gelden de rijke belofte, zegt vers 4. Doch hij heeft enige namen onder, ook de Sardis, die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Er is niet alleen dodigheid, gelukkig niet. Er zijn er ook die zoeken te wandelen in de weg van de Here, in gehoorzaamheid. Het zijn er enkele, weinige namen. Wat wil dat nou zeggen? Ja, die namen worden niet opgesomd, maar het zijn enkele die Christus wel kent. Al zijn het er maar enkelen, hij kent ze hoor. Er is niemand die hij over het hoofd ziet hoor. Want hij is de grote herder en hij kent ze alle bij naam. En die van hem zijn, die herkennen zijn stem. Hij roept ze. Dat zijn degenen die de herder heeft opgezocht. En die verlangen om heilig te leven. Dat hun kleren niet bevlekt worden. Ja, dat betekent dat ze zoeken dagelijks te leven. Ja, om niet door de wereld beïnvloed te worden. Niet meedoen met de welvaartzucht. Maar waar het hart al in de hemel is, waar Christus is, zitten aan de rechterhand van de Vader. Die zich daarom zo graag willen laten leiden door het onderwijs van Christus. En die er zoveel moeite mee hebben als de agenda van het leven zo gemakkelijk bepaald wordt door deze wereld. En wat het leven allemaal van ons vraagt. Ook aan verplichtingen waar je liever niet aan vastzit. Maar die zich verblijden in God. En in zijn werk. En die zich niet vermaken in het amusement van deze wereld. En het amusement in onze tijd is weergaloos. Zo'n variëteit er is. Heel het leven moet een entertainment zijn. Dat is wat deze wereld uitdraagt aan ons. Als de Here in je leven werkt, krijg je daar steeds meer moeite mee. Toch? Dat verlangen. Dat is wat nou Christus in het hart legt. Dat verlangen is er als je de gerechtigheid van Christus leert kennen. Ja, misschien is er wel een jongere die zegt van ja, dat vind ik nou moeilijk. Wat betekent dat nou, die gerechtigheid van Christus, als je die leert kennen? Nou, de gerechtigheid van Christus, dat betekent dat Christus ervoor zorgt dat er niets meer is tussen God en je eigen hart instaat. Geen zonde, geen ongerechtigheid meer, maar gerechtigheid. In een rechte verhouding tot God staan. Omdat Christus voor al de zonden de schuld volkomen heeft betaald op Golgotha. Dat is de gerechtigheid die Christus verworven, verdiend heeft voor zijn kerk. Met de prijs van zijn bloed. En dat heeft hij gedaan voor mensen waarvan je moet zeggen, een en al ongerechtigheid. Ellendelingen. Rebellen. Onverschillig in zichzelf. Mensen die een hard hart hebben. Mensen die van nature zo onbewogen zijn. Zulke mensen. Hij roept ze. Hij nodigt ze. Hij verandert ze. En hij, door het geloof, wordt die gerechtigheid toegerekend en toegepast. Weggeschonken. En als hij de gerechtigheid toerekent, door het geloof, dan ga je ontdekken het wonder van genade. God ziet in mij geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Dan kom je er juist iedere dag achter dat je zonder de Heer Jezus niet kunt. Geen moment. Je hebt zijn gerechtigheid voortdurend nodig. Dan gaat je hart uit naar deze borgen middelaar. Dan ga je ontdekken dat hij de bron van zaligheid is. Dat er bij hem een fontein geopend is tegen alle ongerechtigheid en tegen alle zonde. En dat hij bij hem hoop is en vrede en liefde. O, dan krijg je hem onuitsprekelijk lief. Ja, dat vooral. Je krijgt hem zo lief. Want voor zulke geldt de rijke belofte. En ze zullen wandelen in witte klederen. De klederen van gerechtigheid. De klederen van zaligheid. Die belofte wordt aan het begin van vers 5 nog een keer herhaald. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. De gerechtigheid heb je ontvangen, mag je ontvangen in dit leven. Maar als de dag van de zaligheid, de volle zaligheid aanbreekt, als Christus terugkomt, ja, dan zul je bekleed worden, overkleed worden met witte klederen. Witte klederen, dat heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Het heeft de betekenis van heiligheid, van smetteloosheid, hè, van dat het zonder zonde is. We komen dat beeld regelmatig tegen in het boek Openbaring. Denk maar aan de bruiloftskleding die gegeven wordt, waarmee je bekleed wordt, voordat je de bruiloftzaal van Christus zult binnentreden. In de zaligheid. En dan ziet God je zonder zonde. Dan draag je het kleed van de Heer Jezus Christus, dat Hij heeft verdiend door lijden en sterven. Uit de hemelse kleedkamer. En wat een geweldige belofte. Juist voor degene die nou zo bang zijn. Die zo bang zijn geworden dat ze zichzelf bezoedelen, bevuilen, bevlekken door de zonde. Wij houden de kleren niet schoon, gemeente. Geestelijk gezien maken we ze altijd weer vies. Maar als Christus terugkomt, dan zullen ze hun wens verkrijgen. Witte kleren, zonder vlekje te bespeuren. Omdat Christus werk volkomen is. Die witte kleren, die zien ook op de overwinning. Op de overwinning. In de tijd van het Nieuwe Testament, als de Romeinse soldaten terugkeerden van een strijd, van een slag en zijn triomftocht hielden, dan gingen de mensen, de bevolking hun tegemoet in witte kleren. De burgers kwamen in witte gewaden, als teken van overwinning. Het teken van eer en heerlijkheid. En in de Bijbel betekenen witte kleden en daarom ook vaak de heerlijkheid waarin Gods kinderen gaan delen. Blinkende, witte kleren. Het teken van hemelse heerlijkheid en majesteit. In witte kleren zullen Gods kinderen staan voor de troon. En ze zullen hem toejuichen, omdat hij heeft overwonnen. En ze mogen delen in zijn overwinning. Delen in zijn heerlijkheid. Delen in zijn majesteit. Ja, er staat dat zij dat waardig zijn. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat ze het zich waardig hebben gemaakt. Dat begrijpt u wel. Ze zijn het waardig omdat Christus het waard is. Het is om Christus wil. Ze zijn het waard. Want ze hebben er zo naar uitgezien. Hun leven werd hier op aarde bepaald door het verlangen naar de voltooiing van zijn werk. Omdat hun hart vervuld is met liefde tot Christus. Met het uitzien naar hem. Naar die volkomen gemeenschap met hem. En wie in hem gelooft, die zal delen in de voltooiing van zijn werk. En de tweede belofte die hier genoemd wordt in dit gedeelte, in het vijfde vers, is dat hij zijn naam ook niet uit het boek des levens geschrapt zal worden. Ze blijven staan in het boek des levens, wanneer ze volharden tot het einde. Dat wil zeggen, het ligt vast aan Gods kant. Gelukkig maar. Waarom verzekert God daar zijn kerk dan van? Waarom wordt dat nou als belofte gegeven? Als een aansporing, juist om te volharden. Kijk, dat al de zijnen geschreven zijn in het boek des levens, dat is niet, wordt ons niet geopenbaard als een reden om dan vervolgens maar achterover te leunen. En te zeggen van, nou ja, weet je, als je er moet komen, dan kom je er wel. Nee, het is juist tot troost voor die aangevochten en bestreden gelovigen. Die juist ervaren dat er zoveel strijd op hen afkomt. En die niet weten hoe ze zichzelf rein kunnen houden. De Heere spoort ze aan om op hem te zien. Hij zal zijn werk voor hen voleindigen. Al is het een strijd om in te gaan door de enge poort. Maar ze zullen er komen. Daar heeft hij voor gezorgd. En hier bevestigt hij het. Het is genade alleen. Als je in zijn boek geschreven staat. En daarin geschreven blijft. Hij is getrouw. Ondanks onze ontrouw. Al de zijnen zijn door zijn bloed gekocht. En die kan niemand en niets meer van hem afnemen. En de derde belofte, en dat sluiten we mee af, is dat Christus hun naam zal belijden voor de Vader. Zo zegt de Heer Jezus het ook in Matteüs 10. En iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Ziet u hoe dicht dat de Heer Jezus dat bij elkaar plaatst? Wie mijn naam belijden zal voor de mensen. Nou, daar heb je dat, hè? Dat leven waarin de hartenzaak ook tot uitdrukking komt in het leven van alle dag. Omdat je grote gedachten van hem hebt gekregen, ga je ook groot van hem spreken. Ga je zijn naam belijden. En Christus zal tegen zijn Vader zeggen, deze zijn het die u mij gegeven hebt. Deze heb ik gekocht met mijn bloed. En de Vader zal de namen herkennen. Want het zijn degene die hij van eeuwigheid aan zijn Zoon had gegeven. Deze zijn het waarvoor u uw leven moet geven. Die u vrij moet kopen. O, en engelen zullen het horen en met God instemmen. Ze hebben toegang tot de hemel. Daar is geen twijfel over mogelijk. Want ze zijn immers verlost door Jezus Christus. Gemeente, dat is de vreugde van de drie-enige God. En omdat dat de vreugde is van de drie-enige God, is dat ook de vreugde, de blijdschap van allen die hem vrezen. is dat ook uw blijdschap? Is dat ook uw vreugde? Hem te kennen, naar waarde nooit te danken. Hij die trouw blijft aan zijn eigen woord. Gemeente, neemt u ter harte. Deze brief sluit ermee af. Heb u oren aan uw hoofd? Waarvoor hebt u ze eigenlijk gekregen? Allereerst dat u zult horen naar zijn stem. Zalig wie zijn woord hoort. En dat woord ook mag doen. Hij spreekt tot ons. En zijn stem maakt dat doden zullen horen. De stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, één wenk in uw alvermogen en al onze weerstand wordt weggebroken. Door dat alles overwinnende werk van uw geest doet u toch dat wonder. Ja, het is een wonder. En het is ook echt het werk van u. Dat hebben we nodig. Met minder gaat het niet. Maar wat groot dat u daar nou ook juist lust toe hebt. Dat dat uw blijdschap is. Om in zondaarsharten te gaan werken. Heere, doe het. Voor het eerst. En bij vernieuwing. Dat wij niet als dood worden bevonden. Maar dat u ons van dood levend maakt. Heere, wil dat heerlijke werk in ons leven doen. Gedenk zo aan jong en ouder. Heb dank voor de rijkdom van goede tierenheid die u ons laat verkondigen. En waaruit we ook mogen ontvangen. Want alles getuigt van uw goedheid, Heere. Maak ons er klein onder. En dat we u de Heere zullen erkennen. Wil zo denken aan uw verbond, als wij al deze dingen van u bidden. Wees ook met ons deze week, bewaar ons voor een onvoorbereid en onverzoend sterven. Ondersteun en sterk ons bij de verantwoordelijkheden die u ons schenkt, taken wat u ons roept. En ook als we voor ons gevoel eigenlijk niks meer kunnen. Heere, schenkt u ons de geest van de genade en van de gebeden. Schenkt u die overvloedig. Opdat uw kerk wordt gebouwd en bewaard. Zie zo in gunst op ons neer. Verzoen onze schuld. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte uit Psalm 25 het tweede vers. Alleen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.